Hey, voordat je begint aan de nieuwe aflevering nog even dit. 8 april start er een nieuwe online training Ademruimte bij Verlies. 6 weken lang en dan geef je jezelf weer lucht, ruimte en ontspanning. Je leest er alles over op breathinbusiness.nl/ademruimte. Verlies hoort bij het leven, maar het is pijnlijk en pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacomijn Kruisbrink en ik ga op zoek naar het andere gesprek over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is Shit is Mest voor Groei. In deze aflevering ga ik in gesprek met Dieke de Wit Esther. Ze is coach voor vrouwelijk leiders en in mijn ogen leeft ze zelf ook alle aspecten van vrouwelijk leiderschap. In het gesprek schieten we van geboorte naar dood en van licht naar donker en via Thanatos weer terug naar Eros. We hebben het over masculinity en femininity en nog veel meer. Dus ik zou zeggen, laat je gewoon lekker meevoeren en inspireren. Ik zie jou ook gewoon als een wijze vrouw die ongelooflijk veel... Die anders dan andere input weet te geven. Jouw visie op femininity, de vrouwelijke rol in relatie tot verlies, tot pijn, tot thanatos, ja. Tot de dood.
De schaduw.
De schaduw en dan in combinatie met en wat betekent dat dan als je het hebt over leven, over eros, over levenslust, over sensualiteit, over embodiment, het hele lijf wat mee mag doen, wat een rol daarin mag spelen. Ja, dan denk ik echt, wauw. Ik ben zo benieuwd naar... Hoe koppel je eros, levenslust, levensvreugde, dat juiciness, wat heel erg bij het vrouwelijke stuk hoort. Hoe koppel je dat ook aan het donkere stuk? Wat eigenlijk, weet je, de maan, het duister, het schijnen, wat ook zo bij ons vrouwen hoort.
Ja, en ik denk dat in mijn reis, het is wel mooi hoe je dat beschrijft, wat je in mij ziet, of waar je meer van wil weten bij mij, dat is eigenlijk juist in die persoonlijke hel begonnen eigenlijk. Daar is dat deel in mij opengebroken. Het is ook de vrouwelijkheid en de embodiment. Want mijn moeder ging dood en ik kreeg een dochter tegelijkertijd.
Ja, en hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Ja, dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet. Ik was 29, dus dat is nu 11 jaar geleden. Bijna 12. En ik was voor het eerst zwanger van een meisje. En ik was 3 maanden zwanger. En toen hoorden we dat mijn moeder ziek was. En zij is overleden toen mijn dochter 3 maanden was. Dus die zat in de maxicosi op de voorste rij bij de begrafenis. Ja. Er komt nu het beeld op dat ik daar een verhaal hield op die begrafenis. En dat zodra mijn dochter van 3 maanden mijn stem hoorde, maakte zij geluidjes. Dus zij hoorde gelijk, daar is mama. En ik sprak over mijn eigen mama. En ik had een zwart jurkje en rode hakken. Dus ergens in mij was, het moesten wel rode hakken zijn. In de zwaarte.
Ja.
dat beeld, dat komt dan nu zo op. Ja, als jij zegt donker en licht, Eros en Thanatos. Die rode hakken waren belangrijk.
Ja. Wat deden die bij het totaalplaatje? Welke balans, welke evenwicht, welke polariteit ook?
Ja. Een soort... En ik ben er nog. En ik ben er nog. En ik heb rode hakken aan. En op een manier ga ik lopen. En ik weet niet waarheen. En ik weet ook niet hoe. En ik weet niet hoe ik moeder moet zijn zonder moeder. Ik wist überhaupt nog niet hoe ik moeder moest zijn.
Ja.
En ik wist ook niet hoe ik dochter moest zijn zonder moeder. Maar ik ga lopen en daar heb ik wel rode hakken voor nodig om krachtig en ook met plezier en lol en dans. Want ik heb hier ook een dochter. Ik heb een dochtertje van 3 maanden. En het kan niet waar zijn dat zij alleen maar leert over pijn en verlies en verdriet. Dat zou ook geen eer doen. Dus het is ook een beetje een ter ere van juist mijn moeder. Die mij ook heel erg... Nou ja, die kent in haar eigen jeugd veel schaduw, veel Thanatos. Was moeilijk. En die heeft ook een soort rode hakken aangedaan om iets van het leven te maken. Dus die doorgaande kracht en gek doen en rare dansjes en ja, het wordt altijd weer licht. En in die tijd daarna, nou, ik was totaal de weg kwijt, laten we dat voorop stellen. En als mensen dan vroegen, maar hoe doe je dit? Je hebt een baby en je moeder is dood. Hoe kom je je bed uit? Was zo'n zinnetje die me soort op de been hield van... Ja, omdat je wordt toch elke ochtend weer wakker, hè? En ook al wilde ik me soms verstoppen onder die dekens. Op een gegeven moment ben je die dekens ook wel zat. En zeker toen het lente werd, mijn moeder overleed in de zomer. Dus de herfst en de winter waren behoorlijk donker. Maar toen het lente werd, werd het ook in mij gewoon wel echt weer lente. En ja, dat voel ik dan ook gewoon in mijn lijf. Dus dan moet het er weer uit en dan moet ik naar buiten. En dan wil ik, komt er allemaal energie. Dan moet dan ook iets uit gewoon. Dus...
Waar hebben je rode hakken gestaan in de herfst en de winter?
Ja, ergens onder het bed gesmeten, geloof ik. Maar ik heb ze nog steeds. Dus ze zijn ook wel een symbool geworden. Dat op moeilijke momenten of zo, kan ik ze aan. Dan zoek ik ze op uit de...
Ja, dat doe je.
Dan trek ik ze aan. Ja. Ja.
Dus en wat gebeurt er dan? Wat voel je?
Ja. Ja, dan voel ik dus een soort... mij krijg je niet gek. Een soort, ik kan de wereld aan. En dan niet vanuit een... Vroeger leefde ik heel erg... Ik kan de wereld aan vanuit een soort... kracht. En een beetje overschreeuwen.
Mm.
Iets groter maken dan ik ben. Ook een beetje om me bang niet te voelen. En wat ik nu voel, als überhaupt, maar zeker als ik die hakken aandoe, dan komt het uit mijn bekken. Dan is het een soort innerlijke stevigheid en beslistheid en een integratie van, ja, het is echt zwaar nu. En ik sta stevig en ik ben hier. En ja, dus mijn handen doen dan ook zo. Ja, alsof ik een soort een soort bedding voelt het in mijn bekken. Gewoon een soort mandje heb ik het wel eens genoemd.
Ja, en je draagt het letterlijk met je handen. Je geeft het een soort van dragende kracht. Ja. Alsof je het letterlijk kunt dragen, kunt holden ook. Ja.
Ja, zo voelt het ook echt. Een soort space, ruimte in mijn bekken die er inmiddels is, waarin het mag landen. De zwaarte en het licht.
Ja.
En ook heel erg een soort innerlijk weten of een soort meer universele wijsheid of zo kan ik dan voelen. Dat het juist de integratie van dat licht en donker is, waardoor het leven zo juicy kan zijn ook. Dus als jij zegt die juicy en die sensualiteit en dat vrouwenstuk, zit natuurlijk ook heel veel pijn en schaamte en schuld in veel vrouwenlijnen. Ook in het collectievere vrouwenveld. En ook in mijn vrouwenlijn zit veel donker en angst en machtsmisbruik. En als je dus... Ik ben het allemaal aangegaan de afgelopen 10 jaar. En zo gevoeld, hoe dieper ik in de shit ga, hoe vrijer ik eruit kom. Elke keer dat ik erin duik, en dan echt oog dicht, hand voor mijn ogen, stort ik mezelf van de hoge duikplank, zo voelt het. En dan weet ik ook, oh Diek, wat doe je nou weer? Waarom doe je jezelf dit aan? Ja, omdat ik weet dat echt ik daarna zo'n explosie van levenslust en een nieuw stuk bevrijding in mezelf heb.
Je spreekt echt een enorm vertrouwen uit.
Ja.
Maar dat is vast niet altijd zo geweest.
Nee, kijk, toen dit gebeurde, dat zij overleed en ik had die baby. Ja, dat was natuurlijk een explosie van de twee levenskrachten, leven en dood. Een soort mijn persoonlijke oerknal was het gewoon. En mijn lijf stond natuurlijk nog strak van de hormonen. Ik was helemaal open. Zij was 3 maanden. Dus ik stond helemaal open. En mijn moeder overleed en ik ging helemaal dicht. Dus ik voelde niks. Ook niet per se voor mijn dochtertje. Dus ik schoot gewoon in een moeten, in een automatische piloot, in een soort gevoelloze toestand eigenlijk. Mijn lijf deed niet mee. Totdat ik griep kreeg en mijn lijf zei, je gaat nu op de bank liggen, want ik had gewoon goede griep. Dus ik had muziek gemeld op mijn werk. Ik ging natuurlijk ook gewoon door met werken. Want zo doen we dat. Mm-hmm. Ik had griep. Ik ging op de bank liggen. En toen, alsof mijn lijf door die griep mij naar binnen trok, zeg maar. En tot rust maande. En toen dacht ik, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar huilen kon ik nog niet. Maar ik voelde wel ineens heel, heel erg diepe moeheid. En natuurlijk had ik ook gewoon slapeloze nachten van een baby. En dus het was gewoon alles stroomde door elkaar. En zo, het was zoveel dat ik het niet toe kon laten om te voelen, denk ik. Omdat het gewoon te overweldigend was om dat in 1 keer te voelen. Nou, uiteindelijk leidde de griep tot een ziekmelding die 3 maanden duurde. Want mijn directeur zei op een gegeven moment, hey, wat heb jij nodig? Dus dat was echt een groot cadeau. Deze man die gewoon mij aankeek en zei, misschien is het goed als je mij gaat vertellen wat je nodig hebt. En het enige wat ik kon zeggen was, ik moet gewoon even alleen zijn. Want ik ben nooit alleen. Ik had natuurlijk de baby, ik had mijn werk. Ik had een vader die hartstochtelijk verdriet had en zichzelf moeilijk overeind kon houden. Een zusje die kapot was. Alles was kapot. En ik had die baby, dus ik moest door. Het liefst had ik eigenlijk mijn rugzak gepakt. En was ik naar Azië vertrokken. En een jaar later teruggekomen. Denk ik. Als mijn dochter er niet geweest was, dan was ik denk ik gewoon vertrokken.
Heb je het overwogen? Of je had zeker haar kunnen vertrekken?
Oh nee, dat is niet in me opgekomen. Nee, ik wou echt alleen. Een soort... Ik ging ook naar een psycholoog. Ik dacht, oh ja, heel cognitief. Dit is een goed moment in je leven om naar een psycholoog te gaan, toch?
Ja, logisch. Je moeder overlijdt en je loopt vast. Dus je gaat naar een psycholoog.
Ik dacht, nou, dit is echt een topmoment. En dat waren twee prima gesprekken. Maar uiteindelijk zei hij, jij bent op zoek naar antwoorden op levensvragen. Je bent op zoek naar zingeving. En dat is helemaal oké. Maar dat is niet, ik heb geen antwoorden voor jou.
Je bent niet ziek, er is niks mis mee.
Je bent helemaal oké. Ja. Ga huilen. Vind de manier waarop je kan gaan huilen. Nou, uiteindelijk is dat gelukt. Ik ben op de bank gaan liggen en ik heb alle seizoenen van Over Mijn Lijk gebinged. Want dan kon ik huilen.
Ja.
Dus door
is,
de...
Soms is dat belangrijk, hè? Dat je iets zoekt waar je soort van mee kunt huilen, terwijl je eigenlijk huilt om iets groters en om iets anders en om
echt
iets
dat
eigens. Ja.
Als een soort stormram.
Heeft die psycholoog ook tegen je gezegd, dit is eigenlijk gewoon rouw waar je middenin zit?
Ja. Ja, hij zei, ik moest zo'n vragenlijst invullen van symptomen en zo. Ik weet niet. Toen zei hij, ja, kijk, dit is, in een normale situatie zou ik nu kunnen zeggen, oké, je bent depressief. Maar je hebt je moeder net verloren en je hebt een baby en je zit in de rouw. Je zit in de rouw en je bent net moeder geworden. Dit is een hele complexe situatie voor jouw lijf. En jouw hoofd kan dit niet samenbinden. Dit is rouw. En het is ook rouw met AU. En het is, het hoort bij het leven. En ik dacht, ja, fuck dat. Dit was niet de deal met het leven. Dus ik moest echt inderdaad op zoek naar, wat is nou eigenlijk de deal met het leven? Want voor die tijd was ik gewoon best wel privileged in, nou ja, ik was eigenlijk ook gewoon heel goed in pijn vermijden. Dus ik ging daar gewoon succesvol telkens bij weg. Dus ik had nooit iets ergs meegemaakt. Dacht ik.
Dacht je? Ja, oké. Okay.
Ja, dacht ik, ja.
Je had, zeg maar, de definitie zodanig gemaakt dat jij was oké.
Ik was oké. En ik fixte het wel. En als iets potentieel pijn zou gaan doen, dan ging ik dat oplossen. En nam ik een ander weggetje. Dus mijn kindovertuigingen, zeg maar, zijn daar heel erg op gebaseerd. Ik regel het wel. Ik kan de wereld aan.
Ja. Laat het maar aan mij over.
Ik regel het wel, ja.
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 Tot het moment dat je moeder overleed en jij met een dochter in je handen op die rode schoenen stond en dacht, en nu? En je dacht waarschijnlijk niet eens meer.
Ik voelde, hier heb ik geen antwoord op. Dit kan ik niet fixen. Want een nonchalant, ach, hoort bij het leven, dat klopte niet. Ik was boos en ik was ook jaloers op iedereen die nog een moeder had. En ik voelde ook van, oh ja, dus niet alleen zij is dood, maar ook dat deel van mijn leven, die relatie, die mega belangrijke relatie eigenlijk in je leven, ook al zie ik dat nu en zag ik dat toen nog niet zo, die is gestopt. Dus er is ook iets in mijn leven dood, zeg maar. Ja, dus mijn hoofd die had hier helemaal niks meer te zeggen. Ik had ook weinig woorden. Ook als mensen vroegen, hoe gaat het? Weet ik veel. Ik heb echt geen idee. Ik weet het niet. Maar dat waren mensen ook niet van mij gewend, dat ik iets niet wist. Want ik wist het altijd wel. Ja. En nu wist ik het gewoon niet. Het enige wat ik wist was dat er iets anders nodig was dan alles wat ik kende daarvoor.
Dit is zo, zo cruciaal. Hè? Dit is eigenlijk wat ik de metamorfose noem. Je hebt een soort van... Ik hoor dit bij zoveel mensen die zo'n intense ervaring meemaken rondom verlies. Dat, ja, wat jij letterlijk zegt, van je raakt niet alleen maar je moeder kwijt, maar er gaat iets in jou dood, ja, dat met jouw eigen identiteit van hoe jij altijd bent geweest of hebt gedaan, ja, te maken heeft. En dan kom je op een plek waar je het echt niet meer weet, omdat wat er was, is er niet. En je hebt echt tot aan je eigen identiteit opnieuw weer uit te vinden. Wie ben ik in dit nieuwe land, in dit nieuwe stuk, in deze nieuwe rol? Je beschrijft het, ja, prachtig. En je weet het niet meer.
Echt één groot niet weten. En ik vind rouw dus echt iets heel intiems. Want het confronteerde mij echt heel erg met mijn vermogen tot, nou, eigenlijk de relatie met mezelf. Met mag ik voelen, kan ik voelen, wat voel ik allemaal, wat vertelt het me. Het was echt, denk ik, de intiemste reis van mijn leven tot op dat moment. Omdat ik mezelf helemaal niet kende in die delen van mijn lijf. En tegelijkertijd voelde het dus, en dat vind ik zo mooi, het is zo intiem en ook ergens zo universeel. Dus ik voelde me ook ergens toch die rode hakken en toch gaan lopen. Ergens voelde ik ook een soort grotere bedding. Ja, ik denk dat dat komt omdat het gecombineerd werd met de volgende in de vrouwenlijn die in mijn armen lag. Me aan te kijken met al haar onschuld. Voor mij is die combi, als je het hebt over die vrouwenlijn, mijn moeder overlijdt, dus ik ben nu de oudst levende van mijn vrouwenlijn. En in datzelfde moment, wat lag de volgende? Ja. Dus ik kon ook, het voelde gewoon als een groter veld, dat dit ook ergens dus de bedoeling was, dat dit samenviel. En die rode hakken symboliseren dat zo mooi van, ja, hier is ook het leven. En met dit babytje aan de hand gaan we samen op onderzoek naar een nieuwe waarheid, een nieuwe deal met het leven. Waar de dood dus blijkbaar maximaal bij hoort. Het voelt dus voor mij ook niet als iets een plekje geven of ben je er overheen. Mm. Of het is echt het woord wat jij ook net al gebruikt, die integratie van die beide grote krachten, het leven en de dood, waarin we ons gewoon bewegen. Of je het nou wil of niet. Dus je kunt de dood wel buiten de deur zetten. Mijn moeder was heel bang om dood te gaan. Dus er werd nauwelijks over gesproken. Dat vond ik heel verdrietig. Want ik wou zo graag met haar daarover praten. Maar zij kon dat niet. Maar dat verstikt. Dus als het er allemaal mag zijn, dan kan ook de dood stromen. Zo voelt het voor mij. En dan zie je ook zo die seizoenen. Hè? Ik bedoel, de maan noem jij net al. De natuur leeft het zo voor. De dood en de wederopstanding. Het wordt ook weer lente. Je menstruatiecyclus is ook elke maand gewoon weer nieuw leven. En als het eitje niet bevrucht wordt, ook weer dood. Dus het is ook gewoon in ons en overal om ons heen.
Ja, want je bent... Ja, dit triggert mij ook wel. Want je bent natuurlijk enorm bezig met het concept vrouwelijkheid, vrouwelijke lijn. Je beschrijft nu allemaal circulaire processen.
Ja.
Wat in mijn beleving echt heel essentieel en kenmerkend is voor het vrouwelijke, het feminine. En dan daar waar het meer lineaire en gerichte, in mijn beleving in ieder geval, veel meer bij het masculine hoort. En ik zeg met name ook niet de man en de vrouw.
Nee,
hè, want
zeker
ik geloof
niet
dat we beide energieën, iedereen heeft beide energie tot beschikking.
Absoluut.
Alleen onze maatschappij is wel veel meer gefocust op het lineaire, het doelgerichte, het resultaat, het ergens naartoe werken.
Ja.
Daar waar ik steeds meer voel waar de kracht zit op het moment dat je het in een circulaire beweging kunt gaan doen, waarin het voedend en creërend kan zijn en dat die balans meer mag zijn. Jij hebt je daar ook professioneel, ben je heel erg die kant op gegaan.
Ja.
Is deze gebeurtenis, het gelijktijdig je moeder verliezen en moeder zijn, is dat de aanleiding ergens? Zie je daar een verband tussen of was dat altijd al een thema voor je?
Ik was... Vrouwenrechten was altijd al een thema. Ik was best wel een boze feminist. Om het maar zo te zeggen. Mijn vader en mijn moeder waren ook feminist. Activistische hippies in de jaren 80. Op de barricade. Mijn moeder werkte in vrouwenhuizen. Dus echt de emancipatiegolf van die tijd. Maar dat is dus meer vanuit een strijdenergie, was dat. En het grote verschil met en dat komt zeker door deze ervaring, door die oerknal, door het integreren van de dood in mijn leven, in het leven. En het openen, eigenlijk van al die delen ook in mijn lijf. Nu komt het strijden niet meer vanuit boos en hoofd en schouders en vuist. Klap in je bek, zeg maar. Niet meer wijzen, maar veel meer vanuit dat belichaamde, inderdaad. Die bekken, dat verbindende van hey, we hebben het met elkaar te doen. Dus in plaats van te focussen op wat er allemaal niet goed is en de verschillen tussen mannen en hun privileges en de vrouwen. Dat is allemaal waar. Alleen als je focust op die strijdenergie, dan ben je nog steeds binnen datzelfde systeem aan het strijden. En als je uitzoomt en ik zeg altijd, mijn drijfveer is, hè, wij zijn de voorouders met elkaar. Wij staan op hun schouders, maar de volgende generaties staan op onze schouders. Dus we zijn voorouders. Voor de generaties na ons. En we hebben het samen te doen. En als vrouwen en mannen hebben we dus die anima, die vrouwelijke energie in jezelf, allemaal wat meer toe te laten. Want vanuit daar komt die verbinding in mijn optiek veel sneller vanzelf. En hoef je dus niet alleen maar te wijzen op wat niet goed gaat. Dus van een boze feminist meer een soort divine feminism, weet ik veel.
Ja, nu ben ik wel benieuwd inderdaad.
Sacred rage noemen ze dat wel. Een soort heilige woede van, hey, niet op jou of op jou, maar we hebben dit aangetroffen. He, iedereen die nu leeft, die heeft dit systeem aangetroffen. Dus niemand heeft schuld of iedereen heeft schuld. Maar we hebben allemaal een beweging te maken waarin we ons lijf bewonen. En ik geloof dat als we allemaal ons lijf wat meer bewonen, dat we ook de aarde wat beter gaan bewonen. Dus dat is heel erg die vrouwelijke waarde voor mij. Ja, je leest ook vaak hoe met vrouwen omgegaan wordt in een samenleving. Zo wordt met moeder aarde omgegaan. Hoe voor de vrouwen gezorgd wordt. Hoe vrouwen gelijkwaardig zijn. Zo ga je om met moeder aarde. Nou ja, ik denk dat dat wel klopt als we kijken naar de staat van de wereld. Dat daar wel een linkje is. Dus dat zijn die vrouwelijke waarden versus die mannelijke waarden. En volgens mij zitten we allemaal net zo vast.
Ja. En jij hebt er je missie van gemaakt.
Ja, ik voel die echt in mijn lijf. Ja. Ja.
Wat is je missie? Het is een hele grote vraag. Is die zo te vertellen in deze context?
Mijn missie is om mensen wakker te... liefdevol wakker te schudden in dat ze zelf de toekomstige voorouders zijn. Omdat ik geloof dat als je dat bewustzijn integreert in je leven, in je keuzes, dat mensen straks op onze schouders staan, dat we andere keuzes maken.
Ah, dat is wel interessant. Je zegt dus eigenlijk, realiseer je dat elke keuze die je maakt, die maak je niet voor jezelf, maar die maak je om iets aan je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkkleinkinderen, achterkleinkinderen.
Ja, je gaat gewoon dood. Je gaat gewoon dood. Wij gaan allemaal dood. Dus waarom ben je op aarde? Waarom leef je?
Wat laat je achter?
Jouw legacy? Ja. Wat is de signatuur van jouw leven? Wie wil je zijn? En ja, ik geloof dat de privileges waar ik in ieder geval mee geboren ben, maar een hoop mensen in het Westen en in Nederland mee geboren zijn, dat die privileges ook met een verantwoordelijkheid komen. En dat het leven niet gaat over wat het systeem ons lang verteld heeft: groot, beter, best, meer geld, auto's. En dat een midlife crisis ook bedoeld is om daar los van te komen. En om veel meer in je lijf te zakken en te voelen wat je hier te doen hebt. En daar helpt dat voorouderperspectief heel erg bij. Omdat dat automatisch uitzoomt. Oh ja, fuck. Het stopt, het is niet met mij begonnen en het stopt ook niet met mij. Er zijn doorgaande lijnen en dat is ook heel erg Eros natuurlijk.
Ja.
Eros is gewoon een mega levenskracht en die gaat gewoon door. Ver na ons en die was er al ver voor ons. Dus als je vanuit dat perspectief dan naar je eigen leven kijkt, dan word je op een bepaalde manier, super relativerend, ook minder belangrijk. Dus je ego kan even ontspannen. En dan kan je veel meer voelen, wat heb ik hier nou eigenlijk te doen? Wanneer stroomt het in mij? En wat klopt voor mij?
Ja, en hoe weet jij wanneer het klopt voor jou? Hoe kunnen anderen weten wanneer het klopt voor hen?
Ja. Ja, het is voor mij een gevoel van een soort samenvallen. Dat er een soort... Steve Jobs zei dat mooi, connecting the dots backwards. Dat als je terugkijkt op je leven, dat je kan zien... Oh, en die beweging die ik toen maakte, ja. Dat besluit, die ruzie toen met die relatie toen dat. En dat het achteraf gezien, dat er zo'n mooi pad zich vormt, wat allemaal ergens toe geleid heeft. Dat noem ik dan een beetje samenvallen of zo. Dat je gewoon voelt, het klopt. Ja, ik voel dan echt een soort innerlijk weten van het klopt. Het is.
Het kan ook niet anders. Dit is.
Ja, we kunnen hier van alles van vinden. We kunnen hier van alles van vinden. We kunnen hier allerlei scenario's op loslaten. Maar we weten al, dit gaat gebeuren. Zo'n soort innerlijke beslistheid. Maar ja, dit is het. Dit is. En we kunnen het ook uitstellen. Hè? Ik kan ook denken, oh nee, het is allemaal helemaal niet handig nu. En misschien als de moon, de sky en de stars allemaal. Maar we weten, het gaat gebeuren. Dus ik kan mijn hoofd nog even voor wegdraaien. Of ik kan overgeven en ja, dit gaat wel echt gebeuren.
Ja. Dit is voor jou de integratie, zeg maar, van de dood en het leven. Het feit dat we onderdeel zijn van een groter proces, van een langere lijn. Dat we alleen maar de schouders zijn waarop onze kinderen weer opstaan. Zoals wij op onze schouders van onze moeder staan.
Ja. In combinatie met die circulariteit die jij net ook benoemt. Van, het zijn gewoon doorgaande cirkels en doorgaande lijnen. En daar hoort dus leven en dood. Het is gewoon de normaalste zaak van de wereld.
Ja.
Vanuit moeder aarde beschouwd is het echt de normaalste zaak van de wereld. Er is moeder aarde en er is vader hemel. Punt.
Ja, en toch lopen we allemaal zo ongelooflijk bikkelhard tegen die muur aan op het moment dat we met zo'n heftig verlies geconfronteerd worden.
Echt een betonnen muur waar je gewoon echt op kapot loopt, ja. Omdat ik heb in die tijd ook met één vriendin heel vaak op het terras gezeten met gewoon een soort shock van waarom leer ik dit niet op school? Al die dingen die ik op school geleerd heb, ik heb er geen zak aan. Dit had ik moeten leren op school.
En wat is dan dit?
De dood. Oh, de dood bestaat. Niet alleen opa's en oma's gaan dood. Moeders gaan dood op het moment dat je zelf moeder wordt. En nu dan? Ik weet, dus zoveel onmacht in mij en zoveel lege handen. Waarom de fuck leer je dat niet op school?
Ja, nou ja, en jij zegt nu school. Weet je, ik moet denken aan een gesprek wat ik met Manu Kersen, rouwspecialist, een keer heb gehad. Die ook zei, hij zegt, ja, maar onze maatschappij heeft dood uitgebannen.
Ja.
Hij zegt, want vroeger, mensen kregen eerder kinderen. Mensen groeiden in grotere generaties, meerdere generaties tegelijk op. Dus kinderen zagen gewoon hun grootouders en hun overgrootouders in huis ziek worden, overlijden, die zagen de rituelen van hoe gaan we om met de dood? Hoe nemen we afscheid van iemand? Welke rituelen zijn daar helpend? Ja. Ze leefden in kleinere gemeenschappen waarin dus een heel dorp, het naberschap, ik ben in Twente opgegroeid, daar heb je een naberschap. Dus bij dood en bij geboorte hebben alle buren die gewoon op een plek om je heen wonen, hebben een rol en een taak. En die komen en die zorgen voor de krentenweggen die het gewicht heeft van het kind wat geboren wordt.
Prachtig,
maar ze hebben ook hun taken in de rituelen rondom een uitvaart en rondom het samen dragen van afscheid. En het raakte mij enorm dat hij ook zei... Hij zei, dat kennen we helemaal niet meer.
Nee.
Als mensen ziek worden, gaan ze naar een ziekenhuis of naar een hospice. En dan ga je ergens dood. En dan doen we nog koffie met cake. En dat was het dan.
Ja.
En daarna zeggen ze, gaat het alweer? Ben je er alweer overheen? Terwijl je never knew what hit you.
Dat. Ik werd ook zo boos van mensen die zeiden, sterkte. Ik dacht, fuck, fuck dat. Ik ben al mijn hele leven sterk. Dit is niet het moment om sterk te zijn.
Mm-hmm. Yeah.
Wat nou sterkte? Ik bedoel, ik snap het wel, maar ik was gewoon echt boos op... Mensen konden niet veel goed doen.
Yeah.
Maar sterk zijn was niet...
Nee, is wel mooi inderdaad. Ja, ik heb het vaker gehoord. Mensen zeiden, oh, sterkte, daar kon ik niet tegen. Of ik wens je kracht... Terwijl anderen weer zeggen, oh ja, dat vond ik juist zo fijn, want dat had ik zo nodig.
Ja, dus het is zo persoonlijk. Het is zo intiem, dat is wat ik bedoel. Het is zo persoonlijk, het is zo intiem.
Ja.
En je weet het ook gewoon niet.
En mensen vragen altijd, ja, wat moet ik dan doen? Want wat je eigenlijk eerder in het gesprek ook zei. Ja, je gaat naar een psycholoog en je zegt eigenlijk... vertel mij even wat ik moet doen om het te fixen.
Ik heb liever een stappenplan.
Ja, en ik heb eigenlijk nog liever dat jij het voor me fixt.
Ja.
Dat zou nog fijner zijn. En zo werkt het niet.
Nee.
Maar hoe werkt het wel?
Nou, het doen raakt natuurlijk aan waar we het net even over hebben. Die mannelijke waarde, de samenleving waar we in leven, gaat over doen. We moeten vooral doen.
Ja.
Hoe moet het wel zijn? Je hebt er gewoon weinig controle over. Je rommelt wat aan en je gaat. En het een werkt en het ander werkt niet.
Ja. Nou, wat mij raakte in wat jij zei was, ik moet het gaan voelen. En dat je zegt, mijn leidinggevende vraagt, wat heb jij nodig?
Yeah.
In de tijd dat ik met hele heftige rouw geconfronteerd werd, wist ik het gewoon niet. Ik kon niet voelen wat ik nodig had.
Nee.
Het was mijn hoofd die dacht, oh, ik moet dit fixen. Maar ik kon niet voelen.
Nee.
En voelen was ook, dat wat je eigenlijk ook zei, voelen is veel te heftig.
Het is onmogelijk om dat allemaal te voelen. Ja. Tegelijk.
Ja, als mensen mij achteraf ook vragen van, hoe deed jij dat? Dan denk ik, ik weet het eigenlijk niet. Zijn.
Je rommelt wat aan. En je gaat naar bed. En de dag daarna is er weer een nieuwe dag. Ja. En de ene dag is iets beter dan de ander. Ik ben gaan kickboksen. Ik dacht, oh ja, ik ben boos. Uiteindelijk was het lekker om die boosheid eruit te slaan. Maar het was ook goed om mijn eigen kracht weer te voelen. Oh ja, maar er is ook kracht in mij. Lijfkracht.
Ja.
Niet alleen hoofdkracht. Ja. En ik voelde, ik moet janken. Ja, oké, over mijn lijk. Het is zo intuïtief.
Ja.
Denk ik.
Wat mij ook heel veel heeft geholpen is de natuur in. Bewegen.
Oh ja.
Ik merkte dat het voelen was heel ingewikkeld. Maar mijn lijf had zoveel spanning en stond zo snaar strak.
Ja.
Dat bijna alle pijn van mijn gebroken hart zich via mijn lijf naar buiten werkte. En de grap was dat ik toen eigenlijk helemaal niet zo goed snapte dat dat bij elkaar hoort.
Prachtig,
ja. Dat juist dat embodiment, dat kwam, ja, het was de spreuk van... Grief is a full body experience. Het is alleen, ja, weet je, als je klachten hebt, ga je naar de dokter en die geeft je een pilletje of een fysiotherapeut of iets anders. Maar het feit dat de rouw net als een splinter je lijf uit moet, nou ja, etteren, ontsteken. Je moet je er bewust van worden. Zo vond ik ook de rouw door je lijf naar buiten laten komen. In die beweging, van daaruit een kapstok zoeken waarin de tranen naar buiten mogen komen.
Het is dus eigenlijk een hele intieme dans. Het is het woord wat bij me opkomt als jij dit zegt, is ook sensualiteit. Dat...
Ja, het is ook dansen in het donker.
Dansen in het donker. En zo lijfelijk, dus zo intiem. En daarin ook weer, dat is het mooie aan het lijf. Als die rouw, dat verdriet, de pijn, de schaduw in beweging mag zijn, dan komt vanzelf ook weer die levensenergie. Dus het is ook een soort, het is eigenlijk, ja. Ja, het voelt ook als een soort sensualiteit van ja, alles met alles wat er is. Het lijf is met alles wat er is. En als je daarin kunt dansen, bewegen. Ja, dat is denk ik een heel groot cadeau. Als je het kunt gaan doen met je lijf.
Ja. Dan stroomt het, dan komt er ruimte, dan komt er lucht.
Dan komt er altijd weer adem.
Adem.
Komt er altijd weer adem en ruimte. Ja, ik ging veel naar de zee inderdaad. Jij zegt, ik ging de natuur in.
Ja.
Ik ging veel naar de zee.
Ik ook, het liefst strand, zee, ruimte.
Ja, daar voel ik altijd een overgave. Want de zee geeft en neemt en de onderstroom kun je niet beheersen. Dus daar voel ik altijd dat. Daar is het voor mij makkelijk om te voelen van, oh ja, hoe nietig we ook zijn. Dus daar word ik altijd heel rustig. En mijn moeder hield ook enorm van de zee. Dus dat is dan ook nog een, ja.
Fijne plek om dat te verbinden.
Ja, zeker, ja.
Dieke, ik heb eigenlijk, merk ik dat ik denk, oh ja, we kunnen nog uren hierover doorpraten.
Zeker.
En ik denk dat we ook de essentie meer dan geraakt hebben.
Ja.
En, dus eigenlijk heb ik gewoon nog maar één vraag aan je.
Vertel.
Wat was de laatste keer dat je je rode hakken aan had?
Ja, mooie vraag. Wanneer had ik die voor het laatst aan? Ik weet het niet.
Wanneer ga je ze weer aan?
Ja.
Ter ere van wat?
Nou, ik ga volgende week naar een concert in Antwerpen met mijn man. En dat is echt jaren geleden dat we dat samen gedaan hebben. En dit is onze lievelingsband. Dus ik denk dat ik ze dan wel aandoe. Want dat weekend staat wel in het teken van Eros. Dus dat lijkt mij een mooi moment om het leven samen te vieren. Ja.
Ik wens je een fantastisch weekend.
Dankjewel. Dankjewel.
En een dikke knipoog als jij je schoenen aantrekt.
Nou, ja.
Ja.
Dansschoentjes.
Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven. Geef dan 5 sterren en abonneer je direct, want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast-app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl/Instagram.